Ja, de vierde keer een uur. En ik kan me best voorstellen dat u liever eerst even een rondje fan had gehad. Maar ik ga graag met u aan het laatste aspect beginnen. U heeft de zaken gehoord en ik mag vanmiddag met u praten, met jullie praten over één volk, Israël. En ik denk, wat is dan de beste tekst om mee te beginnen? Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 11. Het zou best goed zijn als u dat voor u nam. Ik heb geen schriftelijke ondersteuning voor u. Dat kunt u binnenkort op de boekentafel vinden. Dat is best zeer de moeite waard. Maar dat krijg ik niet allemaal in één keer 50 minuten gepropt. Ik zei tegen iemand die me daarna vroeg, nou die toeristingsavonden, en dan kan ik het wel bij elkaar hebben. Dus ik ga gewoon de mooie momenten eruit halen. En eigenlijk is één volk Israël. En waarom staat het er zo luid en duidelijk? Het heeft te maken met God verstoot zijn volk niet. Daar wil ik graag met je over praten. En als je dan kijkt naar Romeinen 11, en ik ga dat met je lezen, die eerste vijf versen, en daar gaan we dan met elkaar over aan praten. Paulus doet eigenlijk het licht aan. En wat zegt hij dan? Ik vraag dan, en begeef vertaling Romeinen 11. God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt: Heere, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren hebben ze omvergehaald, ik ben alleen overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zoals dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Ik wou het eigenlijk tot zover laten, maar die hele stukken Romeinen 9, 10 en 11, die hoofdstukken, die zou u eigenlijk goed voor uzelf eens een keer moeten lezen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, en daarom zei ik dat net, in Romeinen 11 staat de schijnwerper van de trouw van God voluit op Israël. En daarom zei ik net, Paulus doet het licht aan. En waarom? Omdat het zo'n punt is wat er staat. In het eerste vers zegt Paulus, stoot God zijn volk van zich af, volstrekt niet. En ik denk dat dat heel erg goed en voor ons voldoende zou moeten zijn. Er is geen nieuw volk in plaats van de Joden gekomen. En ik denk dat het een heel goed punt is om ons dat te realiseren. Als je kijkt naar de geschiedenis, hoef ik alleen maar te herinneren aan het nationaalsocialisme en de periode van Hitler. En Paulus zet het hier heel scherp in het licht. De Joden zijn niet vervangen door een ander volk. God verstoot zijn volk niet. En ik denk dat wij dat eigenlijk naar onszelf goed zouden moeten begrijpen. Wij wandelen immers door geloof en niet door wat we waarnemen. Maar als je, zelfs als je zou zien, kan je niet anders concluderen dat God met Israël handelt als een volk dat voor hem iets bijzonders is. En daarom denk ik dat het goed is dat om te beamen wat Gods woord zegt, namelijk dat zijn trouw aan dat volk nooit teniet gaat. Niet, en ik hier en daar is de tekst concordant vertaald, niet stoot hij God zijn volk van zich af dat hij tevoren kende. En dan komt Paulus met bewijzen daarvan. Hij voert ze aan, en waarom voert hij dat nou aan? En ik denk dat dat het punt is, hij wil duidelijk maken trouw van God. En misschien is dat in uw geloofsleven een punt geweest. Hoe zit het met dat volk? Hoe zit het met Israël? Als je dan in bepaalde kringen komt en er wordt vanaf de kansen verkondigd dat je het volk van God bent, de bruid, de gemeente, en alles komt dan tegelijk over je heen. Toen zat ik zelf met het grote vraagpunt, hoe zit dat met de trouw van God dan? En dan is het enorm als je op een rij krijgt wat Paulus stap voor stap tegen je zegt. Die trouw van God, die is er en die houdt voor dat volk niet op. En ik denk als je kijkt hoe het allemaal zit, dan is het best goed. Paulus zegt het heel scherp. Wie ben ik? Hij zegt, ik ben er eentje ik ben Israëliet, uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. Dat is een punt om goed te realiseren. God stoot dat volk niet van zich af. En die weerspannigheid die je misschien ziet, dat is slechts een tijdelijke zaak. En omvat ook niet allen. Ik denk dat Paulus daar al een voorbeeld van is. Uitgereikend, hij, zou je kunnen zeggen, zou van alle Israëlieten juist van Gods nabijheid en zegen verstoken moeten zijn. Maar toch maakt hij geen deel uit van die afvalligheid van Israël. En kijk maar naar Elia. En ik heb wel eens gedacht, van waarom kiest Paulus hier nou voor Elia als voorbeeld? Als je de toon ziet bij Elia, dat bijna, mag ik het modern zeggen, depressieve. Wat is er nou aan de hand, God? Ik ben de enige die er nog staat en zelfs mij staan ze naar het leven. Depressie. Hoe moet het nou verder? En dan komt daar die troost van God. Jongen, ik heb er 7 dagen staan, van wie de knieën niet gebogen zijn. God wijst hem op zijn trouw. En ik denk dat dat een heel goed punt is. Paulus was ook niet de enige. En al die zaken meer. Paulus wijst op allerlei woorden die we moeten proeven. Er is een rest. En met die rest ga ik verder. Maar niet de rest afgeschreven, maar om uiteindelijk allen daar te krijgen waar ze zijn. En is er dan zoiets bijzonders aan die rest? Zijn die dan geloviger dan de anderen? Zijn die dan geloviger dan die hele natie die dus terzijde staat? Waar gaat het om? Paulus is zo ontzettend helder in dit gedeelte. Gods uitverkiezing is in genade. En door die genade van God en door die trouw van God in genade is er nu een rest. En uiteindelijk, na die terzijdestelling van Israël, is het niet voor altijd met Israël terzijde, maar het is tot dat moment dat God zegt, en nu gaat met ze verder. En wat is dat moment? Dat is die verzoening van die hele wereld. En ik denk dat dat magnifieke dingen zijn om even goed te laten doordringen tot jezelf. Het is gewoon Paulus die hier heel scherp zegt, God heeft zijn volk niet verstoten. En toen dat landde in mijn hart, toen dat pootjes kreeg en vanuit de schrift gevoed werd, God doet wat hij zegt met dat volk, dan zul jij ook doen, God, naar mij toe, wat je tegen dat volk zegt. Dan kan ik rekenen, dan kan ik bouwen op de trouw van u. En ik denk dat als je kijkt naar Paulus, en als je kijkt naar wat Paulus mocht verkondigen, dan zou je heel duidelijk kunnen zeggen, ja, ik zie het, onweerlegbaar is het bewijs dat God niet afziet van zijn plannen met Israël. Als je dan kijkt naar Paulus, want daar moet je op inzoomen, die werd bevrijd van zijn hoogmoedige godsdienstijver. Die werd bevrijd van zijn zelfrechtvaardiging. En kreeg daarna, omdat God zijn leven stilzette en opnieuw voeding gaf, een levensloop waarin Gods verheerlijking centraal staat. Waarin evangelie verkondigd wordt, dat werkelijk dat mag zijn. En ik denk dat dat goede zaken zijn om ons dat te realiseren. God redt en God gaat in trouw zijn plan door. Het heeft dan bij een aantal geklonken vanmiddag. En ik mag het alleen maar afronden. Maar als je nou kijkt naar Paulus, dan zie je, dan is die een toonbeeld van wat God voor Israël uiteindelijk met het hele volk zal doen. En ik denk dat dat punten zijn om te weten. En dan kan je natuurlijk heel makkelijk zeggen. Alles past in het plan van God. Alles is Gods bedoeling. Gelukkig inderdaad dat machtig mooi neergezet. Dat het niet mag leiden en niet zal leiden tot onverschilligheid, maar tot een hele andere houding. En dan moet je kijken hoe Paulus betrokken is bij dat volk. Hoe Paulus betrokken is bij Israël. Hij wenst net als dat volk van God, van Christus verbannen te zijn. Hij was net als dat volk aan het ijveren om een eigen gerechtigheid te creëren. En tegelijkertijd zegt Paulus, ik deed het in onwetendheid. En dat is een heel goed punt om ons dat te realiseren. Die Saul, die Hebreeuwse naam voor die apostel die later Paulus ging heten. Die naam Saul komt af van een Hebreeuws woord, Sha'al, dat vragen betekent. En wat betekent dat? Wat heeft Paulus nou geleerd? Wat zegt zijn naam? Hij is gaan vragen om de leiding van God. Saul, zou je kunnen zeggen, betekent gevraagd worden. En als je naar die medeklinkers kijkt, dan zit er met andere klinkers het woord Sheol onder. Het dodenrijk waarbij ieder mens in zijn sterven afdaalt. En dan zie je dus die Saul. Dan zou je kunnen afvragen, heel, heel menselijk. Waarom hebben zijn ouders hem die naam gegeven? Is dat omdat dat die zoon van Christus was, die grote koning? Is die daarna vernoemd? Of hadden die ouders van Saul, van Saulus van Tarsus in gedachten een enorme levensweg voor hun kind, voor hun zoon? En deze man kiest God. Waarbij iedere associatie wegraakt met de Hebreeuwse namen en van Saul wordt het Paulus. En wat is de bediening van Paulus? Dat is gerechtigheid, dat is verzoening, dat is het beheer van het geheimenis, zegt Efeze 3 vers 9, dat vanaf de eonen was weggehouden in God. Als je nou kijkt, die naam, dan geef ik die parallel maar aan, 1 Samuel 2 vers 6, denk aan Hanna wat ze bidt. En ik denk dat het gebed van Hanna erg mooi is. Daar zegt ze, hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. Saulus werd Paulus. En hij deed hem terugkomen als de apostel die God wilde inzetten ten diepste om allen te bereiken. Ik denk dat het machtige voorbeelden zijn. Als je kijkt naar Paulus, hoe resoluut werkt nou Gods genade uit? Je hebt bijvoorbeeld voor ogen. De apostel die alles mocht neerleggen. Genade, liefde, verzoening. God de redder van alle mensen. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. Dan krijg je dat hele verhaal van Elia. En ik zei het net al tegen je. Waarom kiest Paulus nou Elia? Zat hij in diezelfde positie? Voelde zich daarmee verbonden? Al diegenen die zich gebogen hebben voor Baal. En Elia zei, tjoh, hoe moet ik nou verder? En dan zegt Paulus, of weten jullie niet wat de schrift bij Elia zegt, als hij tegen God pleit voor Israël, Heer, uw profeten doden zijn, uw altaren ondergraven zijn, ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. En dan zegt God, ik liet voor mijzelf 7000 mannen over die niet de knie bogen voor Baal. En zo zitten dan in het huidige tijdperk, daar heeft Paulus dan over in Romeinen 11, een rest is tot aanschijn gekomen. En die rest heeft te maken met de uitverkiezing van de genade. Zo dan. Er was een rest van Israëlieten. Paulus was daarbij inbegrepen. God pakte hem bij zijn lurven op weg naar Damascus en hij ging zien wie die zoon was, wie die vervolgd had. En ik denk dat het is niet het volk dat God bewaart op dat moment, het is een kwestie van genade. Net als bij de roeping van Abraham, Isaac en Jacob. Zo is het telkens in het leven van die grote mannen, maar ook in uw en mijn leven. Het is niet onze prestatie, het is niet wat wij kunnen verdienen of wat we moeten verdienen. Alles is Gods prestatie, het is alles genade van hem. En straks zal het hele volk tot geloof komen en zal het hele volk de naam van hem aanroepen. De rest in de dagen van Elia waren degenen die hun knie niet voor de Baal gebogen hadden. En in de dagen van Paulus, de Israëlieten die hun knie niet gebogen hadden voor de afgod van de eigen gerechtigheid en die niet van Christus verbannen wilden zijn. Die net als Paulus die gerechtigheid uit geloof mochten omarmen. Jezus heeft God opgewekt uit de doden. Jezus is Heer. En ik denk dat dat een punt is wat u en ik, wat wij en ik mogen geloven. Het is het bewijs van Gods trouw aan Israël. En ik zou me dan kunnen afvragen, zegt ja, dat was toen. En is dat bewijs nog steeds vandaag de dag onder ons? Ik zou bijna zeggen, we mogen er zeker van zijn dat iedere gelovige die naar het vlees uit de besnijdenis is, ook nu al een bewijs vormt van God die zijn volk niet van zichzelf heeft afgestoten. En ik denk dat het goed is om ook als we de verhalen van Israël lezen, niet over het hoofd zien het belang van de genade in het handelen, van God met Israël. Waarom praat Paulus anders over? Waarom staat de schrift vol met termen als barmhartigheid en goedgunstigheid? Telkens zie je dat Israël uiteindelijk maar één touw overhoudt om te klimmen naar hem toe. Dat is zijn genade. Dat is die afhankelijkheid van Israël, van Yahweh, van Yahweh. Israëls hulpeloosheid in de woestijn. Waar kwam die behoefte aan genade veel duidelijker uit dan daar? Lees het maar in Jeremia 31 vers 2. Zo zegt Yahweh, en ik geloof dat ik dat... Even kijken, dan moet hij het wel doen. Nee. Hij blijft gewoon lekker staan. Nou, ik zie niks. Hij zou het moeten doen, maar hij blijft gewoon staan. Goed, ik had een mooi plaatje voor je, maar hij doet het niet. Maar het is ook... Het is zo goed als je dat realiseert. In die wildernis, daar was dat volk. In de woestijn, daar was dat volk. En God hoort dat schreeuwen van dat volk. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. Wat heeft dat volk God nou te bieden? Maar telkens is daar het feit dat God heeft gezegd, jullie zijn mijn volk. En God gaat in genade met dat volk die weg. En wat is dan de bron van genade? Heel duidelijk, alles is uit God. Er is geen enkele coöperatie van mensen met God. Alsof het volk een bijdrage levert en God reageert erop met, nou vooruit, dan doe ik het zo. Wat is het? Gods handelen met het volk. En dat zal het tot het eind toe zijn, een vrije en liefdevolle gave van God. Geheel van hem alleen en tot zijn heerlijkheid. En daarom is Paulus ook zo'n machtig voorbeeld van wat je in Romeinen 5 vers 11 leest. Dat is dat woordje rest. En dan krijg je elke menselijke roem is uitgesloten. Het hangt allemaal van God af. Als God Israël zou van zich af zou stoten, dan zou er geen enkele andere reden kunnen zijn dan hun falen. Maar hij doet het niet. God stoot dat volk niet van zich af. Omdat je te maken hebt met zijn genade. En ik denk dat dat het heerlijke is. Hè, als we ons dat realiseren. En ik had nu verder willen gaan naar de volgende dia. Maar hij doet het niet. Maar ik wil graag met u kijken naar een tekst. Die komt uit... ga jij kijken? Toch? Maestro, hè? Kijk, het is zijn computer. Dus oog van de hand van de. Goed, ik lees met je. Dankjewel, Dater. Jesaja 30, vers 19. Het zegt ook iets over mij natuurlijk, maar daar zullen we het nou niet over hebben. Ik denk dat het gewoon goed is om ons dat even te realiseren. Want, zegt Jesaja 30, vers 19. En dat is heel erg goed om ons dat te realiseren. Het belang in het handelen. Van de genade met Israël. Want een volk zal in Sion wonen. In Jeruzalem zullen jullie niet wenen. Ja, niet wenen. Genade zal hij jullie bewijzen. Ja, genade bewijzen. Bij de stem van jullie hulpgeschreeuw. Zodra hij hoort, zal hij antwoorden, zegt de profeet. En ik denk dat het prachtige woorden zijn om ons dat te realiseren. Het is de hulpeloosheid van het volk die maar één richting heeft en roept naar God. En ik geloof met de hele schrift eigenlijk dat ook in de toekomst het zo zal zijn. Dat Israël zich weer in Gods gunst mag verheugen. En ik denk dat deze tekst dat zegt. Wat is die toekomst dan? Want een volk zal in Sion wonen. Ik denk dat dat heel erg mooi is. Dat we ook zien, genade zal hij jullie bewijzen. Het is dus die gunst van God die niet ophoudt. Hij verstoot dat volk niet. En tegelijkertijd, het heeft allemaal te maken met dat woord dat we niet genoeg kunnen bestuderen. Waar we geen genoeg van kunnen krijgen om het te zien in de schrift. En tegelijkertijd om dat ook te leven naar elkaar toe. In dat kiezen van God voor Israël zat al zijn genade. En ik denk dat we ons dat goed moeten realiseren. Wat zal dat volk straks zien? We hadden helemaal niets te bieden. We waren volslagen afhankelijk. Want als mens kan je er niets toe bijdragen. En ik denk dat we daar ook toch alles van afwijken. We hoeven Gods liefde niet te verdienen. We hoeven niet bij te dragen om iets van God te kunnen krijgen. Maar het is die diepe vreugde die je mag weten. Hij voert zijn plan uit. Hij is toekomst. Daar gaat het naartoe. Uiteindelijk zal het zijn en beseffen, dat zie je ook in je eigen leven, het leven van degene van wie je houdt, in de gemeente, dat je ziet, het is allemaal uit God. Ik hoef geen bijdrage te leveren, waarop God reageert met zijn bijdrage. Maar het is echt. En als je dat realiseert, op het moment dat je geen enkele uitweg meer hebt, het diepe besef van, nou had ik gedacht dat het klaar was. En dan opent God een deur die ik helemaal niet wist dat die bestond. En God is er. En dan krijg je in je hart dat diepe besef. Hij gaat met mij zijn weg. Hij gaat met ons zijn weg. Het is echt alles wat afhankelijk is van God. Hij stoot niet af. Hij stopt niet met houden van. Maar God gaat met jou en mij ook zijn weg, zoals dit ook met Israël gaat. Het hangt allemaal van God af. En ik denk dat dat het heerlijke is van het omarmen van het evangelie. Paulus is daar een groot voorbeeld van. Alles hangt af van Israël. En daarom is het zo mooi om door te lezen en door te gaan van kijk, Paulus, ik vind het zo bijzonder, deze week bijzonder aangesproken, in die dagen dat ik ermee bezig ben. Het heeft ten diepste te maken. Ik ga kijken naar een volgend plaatje. Nee, dus dat is de eerste. Ga ik even door. Kijk. Je staat er met lege handen. En ik heb de plaats gekozen van, die ooit een keer gemaakt is bij de klaagmuur. Maar ik vind het een prachtig gebaar. Je ziet daar een lid van het volk van God staan bij die westelijke muur. En dan zitten er woorden in. Zoals wat we net gelezen hebben uit Jesaja 30 vers 19. Die zou die woorden stuk voor stuk kunnen ontstrepen. Volk. Sion. Jeruzalem, wonen, wenen, genade, horen. Denkt u aan Shema, antwoorden. En deze Jood bidt hier. En u ziet de briefjes waarschijnlijk in de spleten zitten. Ja, hij is wat oranje bij u, maar dat komt omdat er een kleurtje ontbreekt. Maar het is zo mooi om die woorden te zien. Alles is uit God. En wat een mens kan doen is alleen maar met open handen, met lege handen voor God staan. Er is geen sprake van samenwerking, maar God is degene die handelt. En als gebed de bidder verandert, waar komt dat dan vandaan? Ik denk dat dat heerlijke dingen zijn om zo te lezen en met elkaar de schrift open te doen. Je kunt eigenlijk niet voldoende dat doen. Maar als ik dan zie hoe Paulus, dan maak ik de opmerking af, als ik zie hoe Paulus dan bezig is, dan denk ik, Paulus zegt niet over dat volk, komt allemaal goed. Paulus zegt ook niet, ik hoef er niet voor te bidden, want alles is uit God en het gaat allemaal naar zijn plan in deze tijd. Maar bij Paulus zit een gegeven ogenblik die betrokkenheid bij zijn volk. Want uit Sion, daar gaat het om, uit Sion. Want een volk zal in Sion wonen. En hier zie je die plek waar het op het ogenblik aan alle kanten vreselijk omspant. Je ziet de beelden op de televisie. Maar u ziet in de linkerbovenhoek, ziet u die begraafplaatsen liggen. Van al diegenen die daar begraven zijn, met het oog op dat wat komen gaat. Dus die Olijfberg, daarboven, net niet zichtbaar, komt dat moment. Want uit Sion zal hij die bergt aankomen. Dus hij die bergt, hij die verlost. Hij die dat volk niet verstoten heeft. En ik denk dat dat machtig is als je dat realiseert. Die vervulling van de belofte van God, die komen er. En die vervulling is nog in de toekomst weggelegd. Maar die komen er. Dat zegt Paulus heel duidelijk. En ik denk dat we ons dat mogen realiseren. Paulus, kies het voorbeeld van Elia. Is dat om Gods barmhartigheid en trouw? te benadrukken. En hoe zit het dan bij jou en mij? Nou, hij heeft het voorbeeld gegeven bij uitstek. Jij en ik mogen kijken naar het kanaal bij uitstek van de trouw van God. Dat is onze Heer Jezus Christus. En de vervulling van Gods belofte aan Israël begint wanneer Christus vanuit Jeruzalem zich als herder zal manifesteren. En dan krijgen die machtige woorden. En zo zal geheel Israël gered worden. Paulus in Romeinen 11, vers 26, 27. Zoals geschreven is, uit Sion zal hij die bergt, aankomen. Hij zal oneerbiedigheid afkeren van Jacob. Dit is immers voor hen mijn verbond, waarmee ik hun zonde, en staat er letterlijk, afhak in het Hebreeuws. En ik denk dat dat machtige zaken zijn. Hè? God is een God die trouw houdt. En toen bij mij in gesprekken en met die schrift onder ogen duidelijk werd, die trouw van God geldt ook voor mij. Zoals die trouw van God voor dat volk niet is opgehouden, al zijn er gemeenschappen en kerken die dat wel zeggen, wij zijn in plaats van. Ik ben werkelijk hoog opgesprongen toen ik zag dat die vervangingstheologie geen enkele steek houdt. God is niet ontrouw aan de zaken die hij uitwerkt. En dat het nu even duurt, mogen we weten vanuit Gods plan. God is bezig zich de gemeente liggend van Christus uit te roepen. En datgene wat hij met zijn volk doet, laat hij niet los, maar komt straks in volle heerlijkheid open en bloot en voor allen zichtbaar te worden. Ik denk dat Paulus Elia kiest om te spreken over barmhartigheid en trouw. En zo mogen wij weten wie God is. Ten diepste. Kijk, Romeinen zegt het hier. Hè? En zo zal geheel Israël gered worden. Zoals geschreven is. Uit Sion zal hij die bergt aankomen. Hij zal oneerbiedigheid afkeren van Jacob. Dit is immers voor hen mijn verbond. Wanneer ik hun zonde afhak. Afhak is niet wegpoetsen. Nee, bam, wegwezen. Klaar. Dat staat er. En ik denk dat het mooi is om dat telkens zo je weer te realiseren. He, de ene na de andere profeet heeft ervan gesproken. Denk aan Jesaja in hoofdstuk 59. En naar Sion zal de verlosser komen. En hij zal de overtreding bij Jacob wegnemen. Zo verklaart Jewee plechtig. En ik, dit is mijn verbond, zegt Jewee, mijn geest is op u. En mijn woord dat ik in jouw mond plaats, zal niet uit jouw mond verwijderd worden. En ik denk dat dat machtig is. Je mag je realiseren. Voor Israël is het even nog niet. En ondertussen zie je dat er zijn die blijven aanroepen en hem blijven zoeken. En van in hun leven dat van hem willen tentoonspreiden. Dan komt het moment van die redding van dat volk. Het woord Sion trouwens, dat staat er nou daar. Dat is eigenlijk een heel bijzonder woord. Het is een Hebreeuws woord. En als je het letterlijk neemt, dan staat er Dor. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke naam voor de stad van David. Hè, op de bergrug van Jeruzalem. Die zich ten zuidwesten van de Tempelberg uitstrekt. En de Heer daalt af naar het Sion. En dan doet hij dat om de stad en de natie te beschermen. En te redden. En dan krijg je die prachtige tekst. Ik geloof dat ik hem zo heb staan. Ja, Jesaja 31. En er zit zo'n ontroerend beeld in. Want je leest dat zo. En dan zie je die metafoor niet die erachter zit. Mooi dat Gijs dat zo zei. Zo zal Jahwe der strijdkrachten, de Heer der Heerscharen, afdalen naar Jeruzalem. Om zijn leger te verzamelen. Naar de berg Sion. En naar zijn heuvel. Zoals vogels vliegen. Zo zal Jahwe der strijdkrachten schild zijn voor Jeruzalem. En is er een mooie plaat. Kijk eens. En dit beeld zit er eigenlijk achter. Dat is die moedervogel die opvliegt als er gevaar dreigt om de aandacht van het nest af te leiden. Maar het is ook die moedervogel die zijn jongen onder de vleugels neemt. En op die manier beschermt. Ik kan me eigenlijk geen mooier beeld voorstellen in dit verband dan de macht van God gecombineerd met barmhartigheid. Dat is een goede plek hoor. om te schuilen. Dat is een goede plek om te zijn. En dan geeft hè, dat beeld wat dan klinkt uit Jesaja, dat is wat een Jood vanuit de grondtekst daar ziet staan. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. En dat illustreert voor mij, wat ik heel kort mag zeggen tegen jullie, dat is die trouw van God die niet ophoudt. En dwars door alles heen kom je die mensen tegen die dus diep geloven en met hem bezig zijn. Vanuit het volk dat ze zijn. En voor mij is het dan, ik heb iemand in Rotterdam met wie ik regelmatig praat over bepaalde zaken. En daar zit een liefde voor Yahweh, er zit een liefde voor die God die heeft leren kennen als een God die trouw is. En dan krijg je, en dat geef ik ook natuurlijk in de gesprekken die je dan met elkaar hebt, wat ben jij eigenlijk? Want je bent geen Jood. Je bent geen Messias-gelovige Jood. Je kan alleen maar Messias-gelovige Jood worden als je eerst Jood bent. En wat ben je dan? Nou, toen zei ik tegen Simon, even, ik zeg ja, ik ben een gelovige uit de heidenen. Het is diezelfde God die zich in zijn trouw over mij toekeert. En uiteindelijk de God zal zijn van allen. Die God. Die schepper van hemel en aarde is. Die God. Die in een machtig plan uitwerkt. Kijkt naar ons allemaal om. En ik denk dat dat mooi zal zijn. He, dan zegt Jesaja. En ik blijf hem citeren. In die dag. Zal de glans van Yahweh worden. Tot schittering. En tot heerlijkheid. En het land, aangezicht van het land. Tot voortreffelijkheid. En tot luister. Voor de ontsnapte van Israël en Juda. En het zal worden overgelaten en het overgelaten deel in Sion en het overblijfsel in Jeruzalem. Heilig voor hem zal men zeggen. Van allen die naar leven zijn geschreven in Jeruzalem. God neemt dat volk onder zijn vleugels en werkt dat uit. En dan is het heerlijk om te weten wat Jesaja 59 vers 20 zegt. En naar Sion zal de verlosser komen. Sion, even denken aan Dor, even denken aan de heerlijkheid die straks zal stralen. En uit Sion zal de verlosser komen en hij zal de overtreding bij Jacob wegnemen. Zo verklaart Yahweh plechtig. Wie staat erachter? Wie staat er garant? Wie heeft het daarin voor? Wie is de handelende? Dat is God. Dat is Yahweh. Dat is Yahweh die zelf wat beloofd is, vervult. Het verbond dat hij heeft gesloten houdt. En dat zijn zulke mooie dingen. Als je die tekst ziet, Sion. Je kan er nog steeds naartoe. Een bestaande, bepaalde geografische locatie. Hè, dat is Jacob. Jacob, die kleinzoon van Abraham. Die net als zijn voorvader dezelfde tekortkomingen laat zien. En dezelfde gezegeningen zal krijgen die beloofd zijn. En dat is dat verbond. Dat unieke. Het verbond met Israël als natie, dat is een unieke relatie. En dit, zegt Jeremia, dit is mijn verbond met hen, zegt Yahweh. Mijn geest die op jou is en mijn woord dat ik in jouw mond plaats, zal niet uit jouw mond verwijderd worden. Als ik oneerbiedig dicht bij een Jood ga staan die bij de klaagmuur staat te bidden, dan hoor ik de naam van hem, die in genade naar hem zal omzien. Dan hoor ik de woorden, zoals dat Shema, hè, dat volk hoort. En ik denk altijd als ik daar dan sta, ik heb het genot gehad om er twee keer te mogen staan, van vader zoals u hen ziet als die rest die zich vasthoudt aan alles wat u beloofd heeft. En straks zult u letterlijk aan mijn lijve aan ze geven. Ik denk dat voor mij is dat zo mooi, maar voor u natuurlijk ook, dat God verstoot dat volk niet. Ik ben ook niet, wij zijn ook niet als volk in plaats van het volk gekomen. Dan zou je God van ontrouw beschuldigen. Maar God zegt, ik doe wat ik zeg. Ik hou mijn belofte. Ik ben trouw. En ik denk dat je dat kunt zien. Hè? Gods woord is werkelijk, werkelijk, werkelijk in jou en mijn leven. En zal het uiteindelijk voor allen blijken te zijn. Het werkelijke fundament waar je niet doorheen zat. Waar je op kunt staan. Dat is jouw en mijn zekerheid. Wat Paulus zegt. Het is geen hobby van een aantal mensen die graag willen vertalen. Maar het is de schrift. Dat God door Paulus heeft laten noteren. En ik zal het niet letterlijk doen, maar dat staat onder mijn voeten. Dan kan ik met allebei mijn voeten op gaan staan. Dan kan ik met mijn hele hart op vertrouwen. Dat zegt hij aan mijn vader, dat u het zo doet. Die openbaring van die trouw van God aan zijn volk en door zijn zoon uiteindelijk aan alle zondaren. Toen dacht ik, ja, dan kan ik verder, vader. Want als uw trouw het doet, als uw liefde het doet, als ik niet hoef te tobben omdat ik het weer fout gedaan heb vandaag en weer schuld op me geladen heb, maar gewoon op u mag zien dat het niet afhangt van mijn bescheiden of amper bijdrage, maar helemaal van u, dan denk ik, wauw, wat een God. En toen die trouw van God tot mijn kieren doordrong, toen dacht ik, ja, ik loop achter u aan, ik ga met u mee. Niet in de zin van een grote schokkende keuze, nee, ik loop met u mee, vader, want nou durf ik. Nou zie ik het. Ik kan vertrouwen op de dingen die u zegt. En daarom is het nooit te veel om die schrift met elkaar te bestuderen. Nou, soms kraken je hersenen, geeft niks, worden ze tenminste gebruikt. Maar dat is het punt. Ik mag rekenen op de trouw van God. Als ik dan sta in Sobibor bij de Asheuvel, als ik sta in Majdanek bij de Asheuvel, en ik hoor dan in de reis die we toen maakten met het Auschwitz-comité naar dat gebied, dan ligt daar die Asheuvel met 250.000 verbrande, hoe noem maar op, Joden. En dan denk ik, en toch hè, dit is dan dat wat gaat bewegen. Hier komen ze allemaal stuk voor stuk weer overheen. God heeft belofte gegeven. En dat weet dat volk. En uiteindelijk zullen ze het ook zien dat het zo is. Ik ben huilend weggelopen bij die heuvel in Majdanek. Maar ik heb gejubeld om wat Ezechiël zei. En ik denk dat dat het punt is. Daar mag een Jood op rekenen. Ik had het met een rabbijn erover. En dan zei meneer Van der Wal, ja, wat Jesaja zegt, wat Ezechiël zegt, wat die profeten zeggen over God die ons niet, maar die zal trouw zijn aan alles. Hij zegt, die God geloof ik. Ik denk dat een van de mooiste dingen, en ik ga met u afronden, ik zie dat de tijd gaat dringen. Nou, welke tijd weet ik ook niet hoor. Maar ik wil het gewoon met u afronden. Wat ik u mag aanraden is, u krijgt de tekst nog een keer van me in handen, maar eigenlijk zou je de Romeinenbrief, we hebben die met elkaar bestudeerd een paar jaar, en ik krijg regelmatig een neiging van, weet ik niet, even kijken waar het staat. Ik zou eigenlijk opnieuw moeten beginnen. Want het is zo'n ontzettend wezenlijke brief. Er zijn gedeelten, dat zult u net als ik hebben, de gedeelten waarvan ik zeg, ja, maar die liggen zo dicht aan mijn hart. Als ik die woorden lees uit Romeinen 5, dan ontroeren me die elke keer weer. Toen wij goddeloos waren. Toen wij zondaren waren. Toen wij vijanden waren. Ja, maar ik was bij je. Ik kwam naar je toe, in mijn zoon. En nu ben je verzoend en gerechtvaardigd en... Zo, dat zijn zaken waar je blij mee mag zijn. Het gaat over, en daar rond ik het mee af, over die natie Israël. En over die toekomst, wil je er meer van weten, lees Romeinen. Kijk, ga maar eens gewoon rustig lezen. Dit ongeloof van Gods volk en hun falen in het volbrengen van de wet maakte de besnijdenis tot onbesnedenheid, zegt Romeinen 2 vers 25. Maar daar hangt het niet van af. Het ongeloof van hen kan de trouw van God niet buiten werking stellen. En wat is dan de basis van die trouw van God? Dat is niet menselijke gerechtigheid, maar die absolute geloofsgehoorzaamheid van Christus in lijden en sterven. Het is God, Romeinen 3 vers 30, die de besnijdenis zal rechtvaardigen uit geloof. Namelijk, en dat is een openbaring, dat kan wegvertaald zijn in vertalingen, dan kom je nooit terecht. Het is niet een hobby, wat staat er letterlijk, maar het is namelijk uit het geloof van Jezus, zegt Romeinen 3, vers 26. Wat gedaan moest worden, is in de Zoon van God gedaan. En die weg ligt open. En ik denk dat de besnijdenis met de onbesnijdenen die blijdschap deelt dat het geloof van Christus de basis is die tot gerechtigheid gerekend wordt. En al die beloften die gedaan zijn aan Abraham, nog voordat God de besnijdenisverbond met hen gesloten had. Het verbond dat op het land betrekking heeft. En wat de wereld er ook van zegt en de Verenigde Naties er ook van vindt. Het is niet wat wij ervan vinden en wat politieke en de grote lichamen ervan zeggen. Het is gewoon, ik kijk naar het land en ik weet dat God mee zijn weg gaat. Wat een voorrecht zal dat zijn. Straks kanaal van Gods zegen voor de andere naties hier op aarde. Kijk, daartoe heeft God ze gegeven. Om een kanaal van zegen te zijn voor die volkeren om ons heen. En op wie zijn die voorrechten dan van het besnijdersgerecht gebaseerd? Heel simpel, op Christus zijn werk. Het is niet het besnijden van de wet, of niet het in praktijk brengen van de wet, het is niet de besnijdenis die de basis van gerechtigheid is. Het is gerechtigheid uit het geloof van Christus. En ik denk dat dat heerlijk is. Dat soort zaken. En dan hebben ze verder de eer, zou je kunnen zeggen, om een leven te leiden in overeenstemming met de 10 woorden die op die stenen platen stonden. In Romeinen 9 tot en met 11 kom je tegen de trouw van God aan de uitspraken die hij aan dat volk gedaan heeft. Hij begenadigt de besnijdenis en de onbesnedenen met gerechtigheid als resultaat van zijn trouw aan wat hij in Christus bewerkt heeft. En dan krijg je inderdaad de verbonden, de wetgeving, de godsdienst. Israëls zegen bereikt zijn hoogtepunt als die ene komt die al die zegeningen voor hen bewerkt heeft. En ik denk dat het uiteindelijk door hem zal worden doorgevoerd. En dat, ja, de Israëlieten hebben gefaald. Maar hij was er. En hij is er. En Gods beloften over Israëls zegeningen blijven onverminderd van kracht. Het is uit Sion zal hij die bergt aankomen. Heel Israël zal worden gered door God die trouw is. En dan wil ik u, volgens mij is dit de laatste. Kijk, dat waren allemaal nog de plekken die ik u wilde doen. Maar daar zijn we niet voor mijn studie. Die staan erin om het straks thuis rustig te kunnen bekijken. Dit is mijn levenstekst, zou ik bijna zeggen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Naast een prachtige vers uit Romeinen 5 en al die andere mooie dingen die God zegt. Die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Wat jou en mij aangaat, denk ik. Je mag gesterkt weten en gesterkt worden door te vertrouwen op de levende God. Die trouw houdt aan datgene wat hij begonnen is en wat hij tot het laatste punt zal uitvoeren en doen. Ik denk, waar hangt het dan van af? Nergens van. Het hangt alleen maar van hem af. En wat onze roeping ook is, welke weg ook God gaat met mensen, het heeft te maken met zijn genade en wat hij uitwerkt. Is als toekomst, belofte, verbonden, de wet, onverminderd van kracht. Het hangt niet af van wat zij doen, maar van zijn werk. En dan denk ik, ja, dan is het zo'n simpel zinnetje dat we eigenlijk zo tussendoor even snel zeggen, maar het is uit hem en door hem en tot hem. En dat door onze Heer Jezus Christus. Heel diep, ten slotte, wij, jij en ik, verwachten onze Heer, de Zoon van God, als degene die ons bergt. En ik denk dat voor ons komt hij er niet uit Sion, maar hij daalt voor ons uit de hemel af. Maar hoe dan ook en wat dan ook, welke rol God ook met je gaat, zegenkanaal voor de wereld, hemelsdienst betoon. Hij is de enige redder. God is de enige die trouw zijn woord verstand zal doen. En ik eindig met wat Paulus zegt in Romeinen 11. En dan eindig ik echt. Want onberouwelijk zijn de genadegaven en de roeping van God. Want even als jullie eenmaal weerspannig waren voor God, nu echter barmhartigheid ontvangen bij de weerspannigheid van deze, zo zijn ook deze nu weerspannig voor de aan juist jullie betoonde barmhartigheid, opdat ook zij nu barmhartigheid ontvangen. Hoor je nu? Het volk gaat die weg opdat Want God sluit hen allen in tot weerspannigheid, opdat zij allen barmhartigheid ontvangen. En dan versen waarbij ik eigenlijk zou zeggen, ga maar staan. O diepte van rijkdom en van wijsheid en kennis van God, hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en hoe onaanspeurlijk zijn wegen. Want wie kent de denkzin van de Heer? Of wie werd zijn raadgever? Of wie gaf hem eerst en zal het hem vergoed worden? Daarom, uit hem en door hem en tot hem is het al. Hem zij de heerlijkheid naar de eonen. Amen. Als u zegt, het ging allemaal snel, gelukkig. Binnenkort vindt u op de boekentafel de 6 blaadjes met het nodige studeerwerk. En als u zegt van ik verveel me en heeft de krant uit, soms staat er ook niet veel in, tenzij u geestelijk leest, dat is weer wat anders, zou ik zeggen, heel veel om te kijken. We zullen met elkaar eindigen. Fijn dat u er was, en dat u er nu bent, maar was. Goede reis naar huis straks. Dus wel even tijd voor napraten en allemaal van dat soort dingen. En ik hoop dat u beseft hebt dat we wat delen met elkaar. Daarin zijn we één. En uiteindelijk mogen we weten dat God die hele grote weg gaat met hem hier. We zullen danken. Vader, wat heerlijk om te mogen weten dat het te maken heeft met het geloof van Christus. Het was in hem, Vader, dat u alles op de juiste manier neer kon zetten. Waardoor het echt zo zal zijn dat u uiteindelijk zult zijn alles in allen. Daarin heeft u niet voor allen hetzelfde bedoeld. Voor uw volk is die aarde de plek waar ze aan het werk mogen zijn als uw zegenkanaal. En voor de gemeente die het lichaam van Christus is, geeft u dat hemelse dienstbetoon. Maar uiteindelijk, Vader, is het einddoel. En ik dank u voor Paulus, Vader, die u op weg naar Damascus in zijn nekvel greep. Maar uiteindelijk zal het zijn, totaal, u zal zijn, God, Vader, Redder van allen. U zijn de lof, de eer en de dank. In zijn naam, in Christus Jezus' naam. Amen.